Goedemorgen gemeente. U hier en thuis met ons verbonden via kerkradio of internet. Hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Gijsbertsen uit Kampen voorgaat. Vanmiddag om 5:00 hoopt dominee van der Linden uit Waalwijk voor te gaan. Overlijden. Op zaterdag 29 september overleed ons gemeentelid mevrouw Lijntje Redijk. Op de hoge leeftijd van 93 jaar. De begrafenis zal komende woensdag 3 oktober in familiekring plaatsvinden. Er is gelegenheid tot condoleren op dinsdagavond 2 oktober van 7:30 tot 8:30 in de aula aan de Amsterdamseweg. Gedenken wij hen die achterblijven in ons gebed en meeleven. Namens de kerkraad een gezegende dienst toegewenst die we willen beginnen met het staande zingen van ons intochtlied, Psalm 139, de versen 8 en 7.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Het thema dat ik vanmorgen met u aan de orde wil stellen, en waar gaan we het over hebben, is de bedoeling van ons leven. Alleen ik wil het een beetje anders aanvliegen dan we misschien gewend zijn. Het zijn bijzondere dagen op dit moment in het Jodendom. Pas Nieuwjaarsdag gehad, 5773, het jaar is begonnen. Grote Verzoendag hebben ze net achter de rug, afgelopen donderdag. Morgen begint het Loofhuttenfeest. Voor mij een reden om dit thema, de bedoeling van ons leven, aan te vliegen vanuit de Joodse mystiek. We zullen kijken of het een beetje lukt om ons in die, vanuit de Joodse mystiek hierin te verdiepen. We zingen nu met elkaar lied 480, vers 1 en 4. Gij hebt, o Vader van het leven, de aarde aan de mens gegeven. Zometeen lied 478, eerste vers. Dat zingen we aansluitend op Torah, onderwijzing, woorden van God voor onderweg in ons leven. Ik lees ze vanmorgen uit Leviticus 19. En dan 478, vers 1. Wees heilig, want ik, de Heere, jullie God, ben heilig. Toon ontzag voor je moeder en je vader. En neem steeds mijn Sabbat in acht. Ik ben de Heer, jullie God. Laat je niet in met afgoden. En maak geen goden beelden. Ik ben de Heer, jullie God. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker. Raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst, Loofhuttenfeest, druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en voor de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet, bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert. Daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove. Plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. En wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijken niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naasten. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. En wees niet haatdragend. Als je iemand iets te verwijten hebt, roep hem dan te verantwoording. En laat niet omwille van een ander schuld op je door je te breken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Vader in de hemel, dank u wel dat we op die eerste dag van de week in dat licht dat u geeft ook ons mogen begeven onder het licht van uw woord. Samen met zoveel anderen, waar ook ter wereld, broeders en zusters van ons die we niet kennen, maar met wie we ons toch verbonden weten. Zoveel dienaren van uw woord die u uitzendt. Waar ook in deze wereld die er zijn, om de Torah te lezen, om de hele heilige schrift te laten horen en daar samen met mensen over na te denken. Opdat ze zullen landen in onze harten, die woorden van u, waarbij wij het leven hebben. Woorden die ons terecht wijzen, die ons oordelen waar dat nodig is. Woorden die ons ook vrij willen spreken. Dat we leven als kinderen van u. We bidden u dat u hier zijn en overal. Met uw heilige geest. Opdat wordt verstaan. Opdat levens worden gebouwd. Opdat in die woorden het contact met uzelf wordt ervaren. Leid ons dan, vergeef ons al onze zonden, Neem ons mee. Mee naar uw rijk dat komt. Naar het grote loofhuttenfeest aan het einde der tijden. En de Messias zal wonen in ons midden. U zelf zult wonen in ons midden. Mag zo deze dienst meewerken aan de komst van uw rijk. In Jezus' naam. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Ik heb drie korte schriftgedeelten uitgekozen. De eerste is heel kort, één vers, Matteüs 18, daarvan vers 10. Woorden van Jezus, Matteüs 18, vers 10, waar hij zegt: waak ervoor, ook maar één van deze geringen te verachten. Want ik zeg jullie, hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van mijn hemelse Vader. Dan uit het boek van de Psalmen, Psalm 139, vers 13 tot en met 16. U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan. Wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt, ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel. Toen ik in het verborgene gemaakt werd, kunstig geweven in de schoot van de aarde, was mijn wezen voor u geen geheim. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin, alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. En dan uit de profetieën van Ezechiël, hoofdstuk 28, vers 11 tot en met 15. De Heer richtte zich tot mij, mensenkind, hef over de koning van Tyrus een dodenklacht aan. Dit zegt God de Heer, eens was jij een toonbeeld van perfectie, vervuld van wijsheid en volmaakt van schoonheid. Je leefde in Eden, in de tuin van God. En je was bekleed met een keur van edelstenen, met robijn, topaas en aquamarijn, met turkoois, onyx en jaspis, met saffier, granaat en smaragd, gevat in gouden zettingen. Op de dag dat je geschapen werd, lagen ze klaar. Je was een cherub, je vleugels beschermend uitgespreid. Je was door mij neergezet op de heilige berg van God, waar je wandelde tussen vurige stenen. Je was onberispelijk in alles wat je deed, vanaf de dag dat je was geschapen tot het moment dat het kwaad vat op je kreeg. En zalig zij die het woord van God horen en die dat ook van harte bewaren. Al die schriftgedeelten gaan er dus over waar we waren toen we er nog niet waren. Ik weet niet of de kinderen dat wel aan hun ouders vragen. En anders dan moet je het zeker aan je ouders vragen. En als die het niet weten, dan moet je het weer aan iemand anders vragen. Misschien moet je hele leven wel blijven vragen. Niet, hoe ben ik er nou eigenlijk gekomen? Maar dat kunnen ze je nog aardig uitleggen, hoe je er bent gekomen. Misschien met een rode kop of zo, dat hangt er een beetje af van hoe ze zelf zijn. En hoe oud jij bent en zo. Maar hoe je bent gekomen kunnen ze nog wel vertellen. Maar wat je aan ze moet vragen is, waarom ben ik er? Ja? En je hebt recht op een antwoord op die vraag. Waarom ben ik er? We gaan samen zingen met jullie, voordat jullie naar de nederdienst gaan. Het lied van de week. We sluiten straks aan op de prediking met lied 380, vanaf vers 4. Vers 4 tot en met 7, 380. Ja, misschien begin je te stotteren als je kind vraagt van waar kom ik vandaan, hoe ben ik er gekomen. Maar je gaat zeker stotteren als je moet gaan nadenken over de waarom. En dat geldt dus ook vanmorgen als ik wil proberen om die vraag, die bedoeling van het leven, waarom we er zijn, probeer te benaderen vanuit de Joodse mystiek. Want waar begin je dan? De Joodse mystiek is zo'n geweldig groot terrein, daar kun je in verdrinken. En misschien is dan een goede invalshoek, een goede invalspoort, het heimwee. Het heimwee dat je in iedere mens voelt. Ieder mens heeft een heimwee naar harmonie en geluk. En waar komt dat verlangen vandaan? En ik vind het zelfs bij mensen die gewoon een beroerde, een ongelukkige jeugd hebben gehad. Die beschadigd zijn. Dus die nooit zo'n heim hebben gehad. En die dan toch iets hebben van ja, en zo hoort het leven niet te zijn. Liefde en geluk moeten nog iets anders zijn dan mij nu wordt voorgehouden. Hoe weet je dat? Wie heeft die wetenschap dan aan je meegegeven, in je gelegd, waardoor dat heimwee kan ontstaan? Of waardoor je naar zo'n wereld gaat streven? Waarom scheppen mensen op allerlei plekken in de wereld prachtige parken? Parken met bomen en met watervallen. In vrede en in kleur. Hoe komen we aan de beelden daar dan van? Van wat een tuin in de Griekse taal, paradijsos. Hoe komen we aan de beelden dan van hoe zo'n tuin zo'n paradijs zou moeten zijn? Nou, die Joodse traditie die spreekt van een neshama. Neshama, goddelijke adem, een ziel uit de eeuwigheid die zich verbindt aan ieder mens die hier geboren wordt. En nou, als je de ogen van een pasgeboren kind ziet, die open argeloosheid, dan kun je ook wel eens dat gevoel hebben van, nou, die komt vers bij God vandaan. Als die nu zou kunnen vertellen, maar ja, tegen de tijd dat ze kunnen vertellen, is die argeloosheid en is dat licht er net weer uit weg. Toch blijft de ziel in een mens weten. Er was iets. Alsof je heel intensief hebt gedroomd, maar je weet niet meer wat. Je weet alleen wel dat het heel belangrijk was. Iets dat op alles licht zou kunnen werpen. Dat de zin van het hele leven zou verklaren. Maar het is weg. Het is verloren. De verloren droom. Het verloren paradijs. Het verloren licht. Wat was er dan? Wat ben ik kwijt? Wel, dat komt nou door de engel, zegt de mystiek. Dat komt door de engel die met je meeging op weg naar deze wereld om hier geboren te worden, om hier gedaante te krijgen, vorm. En op de weg hier naartoe, vanuit Gods eeuwigheid, heeft die engel je de hele schepping getoond. Van het ene einde tot het andere. zowel in tijd als in ruimte. En hij liet je in één overzicht de hele zin van de schepping zien. En de goddelijke liefde die die hele schepping draagt en die daar de bron van is. En het bracht de ziel in de hoogste verrukking. En die engel, zegt de mystiek, die leerde je ook al de hele Tora, alles wat in het woord van God staat. En deed je dat woord van God ook helemaal verstaan. En toen je ziel dat allemaal had gezien en alles had verstaan, het één paradijs was in het verstaan van God, toen kondigde de engel het moment van je geboorte aan. En hij zei dat hij je nu alleen zou laten. En dat alles wat nu zichtbaar was, zou verdwijnen. De ziel smeekte de engel om dat niet te doen, om toch vooral erbij te blijven. Ze heeft geen idee wat ze alleen gelaten zou moeten beginnen of zou moeten doen. Maar de engel zegt, dat kan niet anders. Hij moet gaan. Maar hij zegt dat hij aan het einde van het aardse leven er weer zal zijn om de ziel weer thuis te brengen. Er is een terugkeer. Er is een einde aan de ballingschap. Er is een einde aan het leven buiten het paradijs. Bij alle angst die inmiddels in de ziel was ontstaan, leek dat in elk geval een troost. Maar dan, zo vertelt deze mystieke traditie, dan gebeurt er iets ontzettends. De engel doet het licht van de Tora uit, zegt de een. Hij geeft het kind dat geboren gaat worden een klap op het hoofd, zegt een andere traditie. Weer een andere traditie zegt, hij raakt de bovenlip van het kind dat geboren gaat worden aan. Maar het resultaat is allemaal precies hetzelfde. De engel stort de ziel in de vergetelheid. Alle weten gaat verloren. Alles wat die engel verteld heeft, het is weg. Het is de ondergang van een wereld. Het is de verwoesting van een tempel. Nou, zo heel gek is het natuurlijk ook weer niet, hè, wat ik nu allemaal vertel over de Joodse traditie, want op allerlei manieren herkent u dit wel uit de Bijbel. De weerslag van dit Joodse mystieke verhaal vind je bijvoorbeeld terug in Genesis. Waar het paradijsverhaal eindigt met de catastrofe, waardoor het voorwereldlijke, het prenatale bestaan van Adam, om dat maar zo te noemen, dat is dan verdwenen, dat is dan voorbij. Het paradijs gaat verloren en je wordt verbannen. Een wereld van licht en geluk stort in één. En de mens vindt zichzelf terug, alleen gelaten, in een onbekende wereld, buiten het paradijs. In een wereld waar hij niets van begrijpt, waar pijnen zijn, waar nachten zijn, die hem ervan overtuigen dat dit is het einde. Dit moet het einde zijn, dit is de dood. Zo is het verhaal van Adam ons aller verhaal buiten het paradijs. Wij worden, zo zegt het klassieke formulier dat bij de doop, wij worden in zonde ontvangen en geboren. Dat is onze situatie. Daar worden wij geboren. En wij weten dan niets meer van die goddelijke oorsprong en van van een goddelijke toekomst. We weten niets meer van die lijn. En toch, Jezus zegt nog, die kleine, hun engel, ziet altijd het aangezicht van God. En Ezechiël 28 zegt over de koning van Tyrus. En een koning van Tyrus is helemaal niet iemand binnen Israël. Ik herinner me nog, zegt God, dat je liep in de tuin van Eden in het paradijs. Want daar komt u allemaal vandaan. Uit die tuin. God zegt, ik weet nog hoe je daar was, hoe je daar liep. Prachtig. Prachtig. Tussen al die edelstenen, hè, die worden genoemd in Genesis. Die daar in Ezechiël nog eens allemaal worden genoemd. Straks in de openbaring, als het paradijs er weer is, aan het einde het einde. Al die edelstenen weer. Daar komt u vandaan. Daar gaat u naartoe. Psalm 139 zingt van die verborgenheid. U hebt mij gemaakt, bij u kom ik vandaan. En u wist het al die dagen die komen zouden. Maar de mens weet het niet meer. Hij gaat als Adam in en met deze wereld, verloren door het heelal, los van God. Ja, maar wat is dan de zin van zo'n verhaal? Wat is dan de zin van zo'n mystiek verhaal? Heeft het ook nog een clou? Ja, het heeft een zin. En het heeft een clou. Dit verhaal, die engel. En hoe dat dan gaat. Die clou vertel ik zo meteen. Tot slot. Maar eerst even dit. In de hele Joodse traditie wordt erop gewezen hoe in Genesis de Heere God als het ware aarzelt om Adam ook op deze manier in de wereld te zetten. Want zal die Adam, de mensheid, zo alleen gelaten in deze wereld, inderdaad niet helemaal los van zijn oorsprong en los van de bron gaan opereren? Gaat het niet mis in dat paradijs? Nou, het gaat mis in dat paradijs. Deze in razende vaart van de oorsprong vandaan snellende wereld, zal Adam, zo vraagt God zich af, hè, als het ware, zal Adam daar dan nog een rem op zijn? En zal hij deze wereld dan toch met God willen verbinden? Of zal Adam, de mensheid, zich juist heer en meester gaan voelen van die hele wereld? En zal hij de snelheid van die ontwikkeling, die bij God wegvliedende kracht, zal hij die dan nog oneindig versnellen? Gelet ook op de bijzondere kwaliteiten die Adam heeft. Zal hij verloren gaan in de verleiding zichzelf God te wanen? Of zal hij toch de woorden van de Tora, de woorden van de Bijbel, beslissend laten zijn? Want die woorden stuurt God dus wel mee in de wereld. Het woord van de Tora gaat mee in de wereld. En die woorden appelleren aan het heimwee diep in ons. Ze appelleren aan onze oorsprong en de zin van ons leven. En tot de dag van vandaag toe is de Tora geen voorwerp geworden van archeologisch onderzoek. Zoals dat meestal gaat met van die oude geschriften. Nee, de Tora is een levend woord dat met Adam meegaat. Zo gaat het vanmorgen ook weer met ons mee. En wat zullen wij dan tenslotte met deze wereld doen? En met het leven doen, met het leven van de dieren doen, het leven van de mensen om ons heen doen. En dat van onszelf. Gaan wij los van God? Zeg het maar, wat er gebeurt in de wereld. Gaan we los van God? Of Blijven we bij die Torah en zullen wij deze wereld op die manier levend bij de Torah met God verbinden. Goed, nu terug naar het verhaal. Het verhaal over die engel en de clue ervan. Wat heeft het nou voor zin? Ons eerst alles te laten zien en ons alles te laten weten. En het vervolgens allemaal ons weer te laten vergeten. Wat voor wijsheid ligt daarin verborgen? Wat is de zin van zo'n verhaal? Antwoord. Opdat wij, u en jij en ik, zullen handelen om niet zomaar uit liefde. Kijk, het is ook logisch. Als wij de zin van alles zouden weten, dan waren al onze daden daarom. Waarom doe je dat? Daarom. Als in een computerprogramma, als in een automatisme. We zouden goed doen omdat we weten dat loont. We zouden kwaad mijden omdat we zeggen, ja maar dat loont niet. We zouden leven in de sfeer van loon en straf. Ik vrees trouwens dat er heel wat religieuze mensen zijn, dat er ook christenen zijn, die nog steeds in die sfeer leven van loon en straf. Dat ze dingen doen omdat ze geloven dat God hen daarvoor zal belonen. En dat merk ik dan vooral aan die mensen, op het moment dat ze verschrikkelijk kwaad worden als er dingen gebeuren in hun leven die ze bepaald niet als een beloning zien. Dan, hoe kan dat nou? Dan leef ik zo en dan krijg ik dit in mijn leven. Dus dan zit je nog steeds in die sfeer van loon en straf. Je denkt dat je iets kunt verdienen of zo met wat je doet. Of dat God dan wel zus of zo zal handelen. Zo niet de ziel die zich aan JHWH verbindt. Die handelt niet om loon. Niet omdat het zin heeft. Niet omdat hij de zin weet. Niet omdat God het goedkeurt. Nee, deze ziel die kan om niet handelen. Onverwacht en abnormaal in het licht van deze wereld. Je kunt tegen zo iemand zeggen, doe toch zus, doe toch zo. Daar word je wijzer van, daar word je rijker van. Dat levert resultaat. Helpt niks. Hij handelt anders. Om niet. Zomaar. Hij bidt om gezondheid met duizenden andere generaties zelfs. Soms lijkt het te helpen, meestal helpt het helemaal niet. Toch blijft hij bidden. Om niet. Dus. Hij ziet het onrecht op deze aarde. Hij signaleert dat het God kennelijk onverschillig laat. Want God grijpt niet in Syrië of Haiti of in Pakistan of waar dan ook. En de mensen roepen ook van, wat is dat voor God die dat allemaal toelaat en niet ingrijpt? Toch blijft hij bidden en roepen, Heere God, help toch. Om niet. Zonder loon, zonder zichtbaar resultaat, om niet. Hebreeuws gezegd, begin om. Begin om, daar zit het woord gin in. Dat betekent genade, gunst. Het leven van deze zielen, deze mensen, wordt niet bepaald door oorzaak en gevolg. Wordt niet bepaald door neurologische systemen in het hoofd. Ze vallen niet samen met hun brein. Je verklaart hun gedrag niet vanuit de natuurwetenschappen. Hun gedrag is niet voorspelbaar. Ze kunnen afwijkend reageren. Want zij leven met gen. Genadig. Je koopt er niks mee in deze wereld. Maar elke daad om niet verbindt ondertussen deze wereld met hem die er de oorsprong van is. Geloven deze zielen. Geloven wij. Ja toch? Dat zit achter deze mystieke leer. En je komt het overal tegen in de Bijbel. Heel het boek Job gaat daarover. Dat hele boek waarin het gaat om een gevecht om de wereld. En wat het leven is. En dan zegt de slang tegen God. Ach, u denkt toch niet dat Job u dient om niet. U geeft hem voorspoed, u geeft hem veiligheid. Neem maar weg, zegt de Heere God. Neem hem maar van hem weg en kijk maar. De slang haalt het bij Job weg. Het helpt niks. Job dient om niet. Heel het leven van Jezus draait daarom. Een aantal Grieken, ze willen hem spreken. Wat is leven? Hoe bereik je het eeuwige leven? Hoe kom je in het paradijs? En Jezus die dan antwoordt, alleen als de tarwekorrel zijn eigen bestaan opgeeft, zich in de aarde laat vallen, om niet, dan ontstaat er vrucht. En dat doet hij. Dat doet hij ook ondanks al zijn eigen angst. Net als een ziel die angst heeft vlak voor de geboorte. Zo laat hij zich vallen en wordt gekruisigd en sterft. Om niet. Vergeet niet dat voor Jezus niet vast stond hoe dat ging aflopen. Het was geloof van hem. Wij zeggen, ja, hij is opgestaan. Ja, hij is achteraf praten. Hij doet het om niet. Om de wereld met God te verbinden. En zo heeft hij de wereld met God verbonden. Leven om niet. Uit liefde alleen. Mensen laten in Jezus naam kinderen dopen. Noem maar wat. Waarom? Wat heeft dat voor zin in deze wereld om een kind te dopen? Het is om niet. Er zijn mensen die geven aan hun kind een extra naam, een mooie naam, een Bijbelse naam. Waarom? Het is voor zin. Het is om niet. Maar ondertussen, door dit te doen, je kind te dopen of zo'n naam te geven, wat ook, verbind je jezelf en verbind je je kind met de bron van de wijsheid. Verbind je je met God en met Jezus, met de stijl van Jezus en met de ziel van Jezus en alle zielen die bij hem horen. En die allemaal handelden en handelen om niet. Het is allemaal zomaar om een leven met een verborgen God waar niets van te bewijzen valt en in deze wereld niets van te zien is. Maar ik hoop dat wij allemaal in dit verhaal geloven. En dat we de Torah open doen, als we het woord van God open doen, dat we die verhalen gaan vertellen. Dat we ze vertellen aan onze kinderen en dat we ze vertellen aan de mensen om ons heen. Zoals ik het vanmorgen aan u doe, om het heimwee te voeden. Om uw heimwee te voeden. En in uw wakkere te roepen wat u kwijt bent. En opnieuw te weten. Het gaat ergens heen. En u komt ook weer terug bij de Heere God. Deze geschiedenis gaat door totdat de laatste ziel thuis komt. En heel deze wereld uiteindelijk zal zijn zoals God die heeft bedoeld. Amen. Beseffen vaak misschien nog niet hoeveel het betekent, maar kom met uw geest, laat ons niet los, de woorden ons niet loslaten, schenk ons het leven en de zekere wetenschap dat, al zijn we dan buiten dat paradijs, wij niet los zijn van u en dat u ons ziet. En dat u blij bent met elke daad om niet gedaan omdat iemand vertrouwt op u en op uw woord. En breng ons thuis, Heer. Breng ons thuis uit onze ballingschap. En we bieden u voor al de mensen onderweg die die ballingschap beleven, die de zin van het leven niet zien. Mensen met heimwee naar liefde en geluk en het niet vinden, hier op aarde nog nooit iets gevonden hebben. Mensen die u kwijt zijn of u nooit gevonden hebben. Laat uw genade en liefde groot zijn over hen. Wees met degene die van alles tekort komen, of misschien zelfs alles tekort komen. Door rampen die er zijn, ongeluk, onrecht, geweld. Zegen hen die de moed hebben op te staan en te blijven gaan. Om uw naams wil. Die niet verzagen, die niet wanhopen. Maar die een bron van zegen voor anderen blijven. Wees met wie eenzaam zijn en bang. En bid u voor de mensen die ziek zijn thuis, de mensen in het ziekenhuis. Hun namen staan in het gemeenteblaadje. Laat niet los de werken van uw handen. Wees met alle die rouw dragen. Rouw die er op zoveel manieren uit kan zien, maar heel pijnlijk is. Wees met alle die het verhaal van u zouden willen vertellen aan hun kind, maar hun kind is er niet. Of is er niet meer. Heer onze God. Laat niet los de werken van uw handen. Breng ons thuis uit deze ballingschap. Hoor ons als we in de stilte tegen u zeggen wat in ons eigen hart leeft en we met u willen delen. Hoor alle gebeden in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. In de dienst der offeranden krijgt u de gelegenheid om uw gaven te geven, zoals al werd afgekondigd. We zingen straks tot slot met elkaar. Lied 479 in zijn geheel, gezang 479. vrede, ontvang de zegen des Heeren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen.